Wij lezen vanmiddag uit het boek Genesis. En wij lezen Genesis 8, de versen 1 tot en met 14. Genesis 8. En God dacht aan Noach, en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was. En God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde. Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt. Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug. Gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van 150 dagen werd het water minder. En de ark bleef in de zevende maand op de 17e dag van de maand vastzitten op het gebergte van Ararat. Gaandeweg werd het water minder tot aan de 10e maand. En in de 10e maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar. En het gebeurde na verloop van 40 dagen dat Noach het venster van de ark, dat hij gemaakt had, opendeed. En hij liet een raaf los, die heen en weer bleef vliegen totdat het water van boven de aarde opgedroogd was. Daarna liet hij een duif bij zich los om te zien of het water op de aardbodem afgenomen was. Maar de duif vond geen rustplaats voor de holte van haar voet. Daarom keerde zij naar hem terug in de ark, want het water stond nog boven heel de aarde. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en bracht haar bij zich in de ark. En hij wachtte nog eens 7 dagen. Toen liet hij de duif weer los uit de ark. En de duif kwam naar hem toe, tegen de avond. En zie, er was een afgebroken olijfblad in haar snavel. Daarom merkte Noach dat het water op de aarde afgenomen was. Toen wachtte hij nog eens 7 dagen. Hij liet de duif los, maar ze keerde niet meer naar hem terug. En het was in het 601ste jaar, in de eerste maand, op de eerste dag van die maand, dat het water van boven de aarde opgedroogd was. Toen nam Noach het luik van de ark weg, keek naar buiten en zie, de aardbodem was opgedroogd. In de tweede maand, op de 27ste dag van de maand, was de aarde droog geworden. Tot zover de eerste schriftlezing. Lees u Hebreeën 11, vers 6 en 7. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had, van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Gemeente van Christus, toen dacht God aan Noach. Wanneer was dat toen eigenlijk? Volgens de datumaanduiding in de tekst was dat in april. God dacht dus in de lente weer aan Noach. En nadat Noach vanaf november het jaar daarvoor 150 dagen met zijn gezin in een complete dierentuin had overwinterd in een enorme zelfgebouwde houten varende kist. Want dat was de ark, geen schip. Maar een kist, een drijvende kist, een container zouden wij zeggen. Waarin het leven werd bewaard door God voor een nieuw begin. Later gebeurt hetzelfde met een kleine houten kist op het water waar Mozes in ligt. In Exodus 2 vindt u dat, waar God opnieuw het leven in bewaart voor een nieuw begin. Voor de ark en het rieten mandje waar Mozes in lag, wordt in het Hebreeuws hetzelfde woord gebruikt. En dat is geen toeval. Noach's drijvende kist had geen zeilen. Er was geen roer. En dan kun je geen koers uitzetten. Dan moet je wachten op waar dat vaartuig je brengt. Deze houten kist vraagt om overgave, totale overgave. Er was geen enkele stip op de horizon. De hoogste bergtop viel nog ruim onder het water. Noach kon zich dus nergens op oriënteren. Nergens een vast punt. Over water, lucht en leegte. Nog maar een half jaar geleden woonde hij daar ergens beneden. Alles wat hij daar had was weggespoeld. Volkomen ontworteld drijft hij daar rond. En je ziet zijn ogen over die ark glijden. Daar steekt de kop van een giraf omhoog. Hij hoort een kip kakelen. Hij ziet een slak over een balk glijden. Hij voelt de ark trillen. Als een olifant zich omdraait. Hij ziet zijn vrouw de koeien voeren. En een eindje verderop schept zijn zoon grote uitwerpselen op een tijdelijke mesthoop. Wat moet dat absurd geweest zijn? Wat zal hij in zijn ogen gewreven hebben? Wie maakt nu zoiets mee? Nou, hij, Noach. Hoe belandde hij dan in dit schuitje van zo'n 130 meter lang? Ik zal het voorlezen wat hem daar liet belanden. In die ark. En Noach deed alles zoals God hem had opgedragen. Of in de woorden van Hebreeën 11. Hoe kwam hij daar terecht? Door zijn geloof bouwde Noach toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren. Nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark. Dus hoe belandde Noach in deze zeer ongebruikelijke, bizarre situatie? Door zijn gehoorzaamheid aan God. Door zijn geloof in God. Dobbert hij, thuisloos, ontworteld in deze ark. Op eenzame hoogte met zijn vrouw, dat wel. Zonen en schoondochters. Met een etensvoorraad die al flink geslonken moet zijn na 150 dagen. Met de mesthopen. Die al die dieren produceren. In de stank. En van God heeft hij al 150 dagen niks meer vernomen. Is gered worden leuk? Maakt geloof je leven er gemakkelijker op? Benny Hinn, een wereldberoemde Amerikaanse evangelist, predikte zo'n 25 jaar lang het zogenaamde welvaartsevangelie. Dat als je geloofde, dat je dan in alles wel zou varen. En niet lang geleden herriep hij dat geloof. En hij herriep dat geloof automatisch welvaart oplevert in je leven. Noach's leven werd er niet gemakkelijker op in de ark. Hij stond niet als een welvarend man aan het roer. Hij was helemaal geen roer. Hij was geen welvaart. Dit is het resultaat van zijn gehoorzaamheid. Maar wat zou de consequentie geweest zijn van ongehoorzaamheid? Wat zou er dan gebeurd zijn? Dan had hij niet meer geleefd. Dan had God hem zijn levensadem ontnomen. Zoals dat bij zoveel gebeurde. Huiveringwekkend. Omdat hij dan meegedaan had in een maatschappij die bol stond van geweld. Een samenleving waar geen enkele rechtvaardig meer in te vinden was. Waar niets meer recht was, waar alles krom was. Dat levert pas bizarre situaties op. Ik ben vanuit deze kerk uitgezonden geweest naar Kazachstan van 2000 tot 2009. En in de beginjaren, als je dan daar naartoe vloog, toen was de Sovjet-Unie net uit elkaar gevallen, dan kreeg je in het vliegtuig een onooglijk, onleesbaar douanepapiertje. Waarop je moest aangeven wat je allemaal bij je had aan kostbaarheden. En vervolgens was het totaal onduidelijk wat je moest aangeven bij de douane of niet. En in de terminal werd je dan opgewacht door roofzuchtige douaniers. Ze dwongen mensen van 60 jaar, die 35 jaar getrouwd waren, hun trouwringen in te leveren, omdat ze die niet aangegeven hadden op de juiste plek op dat papiertje. Ze dwongen een wetenschapper zijn laptop af te geven waar al zijn colleges en onderzoeksresultaten op stonden. En van een klein meisje werd een Barbiepop afgepakt, gekocht in Europa, zogenaamd niet goed aangegeven, meedogenloos. Twee collega's werden overvallen thuis, bewerkt met stalen profielen. En na lange tijd kwam de politie en toen de agenten weg waren, bleken die van alles ook nog eens uit het appartement gestolen te hebben. Voor mijn gevoel moeten we zoiets voorstellen bij de maatschappij waarin Noach leefde. Waarin hij dagelijks voor de keuze stond mee te huilen met de wolf in het bos of zijn rug recht te houden. Waar hij zich had kunnen laten meeslepen in onrecht, maar dat deed hij dus niet. In zo'n maatschappij hield hij zijn rug recht en was hij de enige rechtvaardige, staat er. De enige rechtvaardige die nog over was. Wat betekent dat? Dat hij als enige nog de meetlat van God naast het leven hield en daarnaar handelde. De anderen hanteerden hun eigen maatstaven. Zij waren slagers die hun eigen vlees keurden. Petrus noemt Noach in de tweede Petrusbrief prediker der gerechtigheid. Noach was iemand die concreet misstanden aan de kaak stelde in het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan iemand als Martin Luther King, die concreet het rassenprobleem aan de orde stelde in de VS. Maar denk dan ook aan zijn gemeentelid, dat het balletje aan het rollen bracht. Mevrouw Rosa Parks, die in een bus als zwarte vrouw haar plaats weigerde af te staan aan een blanke man. Predikster van gerechtigheid. Nou, spreken mocht er niet baten. En in mijn herinnering zag ik een predikende Noach die te midden van spotters onverdroten doorging met het bouwen van zijn ark. Maar toen ik de tekst goed ging lezen, Genesis 8, 6 tot en met 8, kon ik die spotters nergens in Genesis vinden. Behalve in onze kinderbijbel thuis. Spotters zijn nog op een bepaalde manier betrokken op een zaak. Maar bij Noach's project nam geen spotter de moeite, lijkt het. Ik herinner me ook uit de kinderbijbel dramatische verhalen van mensen die zich verdrongen bij de ark toen de eerste regenspetters vielen. En dat Noach die nog één keer gewaarschuwd wordt, die nog één keer ernstig waarschuwt met een, kijk, dit is nu waar ik het over had. En dan een buurman met de lachers op zijn hand, die roept, je denkt toch niet dat dat ding gaat drijven? Mensen die zich vastklampen aan de ark, maar er niet meer in mogen. Met een God die zelf de deur sluit. Maar dat staat er allemaal niet. Al dat drama staat er niet. Maar wel dat God zelf de deur achter Noach sluit, zodat hij niet meer terug kan. De mensen kiezen het voor de hand liggende. Op de aardbodem blijven staan. Dan weet je wat je hebt. Die aardbodem lijkt veel steviger dan die getimmerde doos, die bodem van het rare, wonderlijke gevaarte dat ark heette. Je moest maar hopen dat die zee waardig was. Nou, de aardbodem blijkt geen bescherming te kunnen bieden. Terwijl de ark loskomt en blijkt te kunnen drijven, inclusief een paar flinke olifanten. En dan 150 dagen dat hij rondzwalkt op de golven. We hadden al geconstateerd wat Noach niet aan boord had. Geen roer, geen stip op de horizon, geen thuis. Maar er waren twee dingen die hij wel had, twee beloften van God. Eén belofte wordt uitgesproken bij zijn geboorte. Deze zal ons laten rusten van ons werken en zwoegen, staat er over hem geschreven. Deze zal ons laten rusten van ons werken en zwoegen. Hij zal ons troosten. Die belofte stond nog open. Daar was nog niet veel van gekomen. Hij had nog een taak te vervullen. En de tweede belofte klonk toen hij volwassen was geworden. Met jou zal ik een verbond sluiten, had God gezegd. Jullie zullen in leven blijven. Ik baan voor jou, je gezin en alle dieren een weg door het water heen. De vervulling van die belofte liet erg lang op zich wachten. Maar hij stond nog open. En met die twee beloften moest Noach het een tijd lang doen. Op de ark. Maar dan gebeurt het. En God dacht aan Noach. En God dacht aan Noach. Als je dat leest, of als je dat hoort, dan weet je dat die God wat voor je gaat doen. Dan gaat hij reddend ingrijpen. Als hij aan je denkt. Het gebeurt bij Abraham. Toen Sodom en Gomorra ten gronde gingen, dacht God aan Abraham. En dan leidt hij 3 mensen uit de verwoesting. Lot, de neef van Abraham, en zijn 2 dochters. God dacht aan zijn volk. De Israëlieten op het hoogtepunt van hun verdrukking in Egypte. Hij bevrijdt ze. Hij leidt ze door het water van de Rode Zee, de Jordaan, naar het beloofde land. God gaat nu voor Noach een weg banen door het water heen. Hij laat het water zakken. En dat wordt in dezelfde termen beschreven als wat later bij de Rode Zee gebeurt. Wat duurt het lang? Nog zeker een half jaar. Hij kan zo op zich laten wachten. Die God van Noach. Vindt u niet? Je zou soms bijna de handdoek in de ring gooien. Klem je vast aan zijn belofte, zou Noach zeggen. Laat hem niet los. Zijn beloften komen uit. Zoals bij die Noach. En plotsklaps blijft de ark, letterlijk staat er dan, rusten op de Ararat. Na een jaar van beweging op het water stuit Noach op vaste grond. Toppen van bergen komen weer boven water. En Noach zet een oude, bekende methode uit de oudheid in, om te zien of er ergens al vaste land te bekennen valt. Hij laat een vogel los. Een raaf. De raaf was een onreine vogel. Waar hij er dus maar 2 van had. Raven zijn aaseters. De raaf vindt geen aas. Het oordeel van God is voorbij. De raaf blijft heen en weer vliegen. Totdat er weer aas te vinden zal zijn. Dan laat Noach een duif los, een rijndier. Daar heeft hij 7 paren van. En de duif vindt, letterlijk staat er dan, geen rust voor de kom van haar voet. 7 dagen later doet Noach dat nog een keer. En dan heeft ze een vers olijfblad bij zich. Inmiddels is het september, na zomer. Wat moet Noach daarna gesnakt hebben? De olijfboom was de meest gewone boom in het Midden-Oosten. Maar het was ook de levensboom. Licht, voedsel, olie kwamen daar vandaan. Het gewone leven kon weer beginnen. Al moeten ze nog tot november wachten totdat dat kan. Vroege christenen in Rome maakten in de Domitila catacomben rotstekeningen van een doop waar ze een duif en een olijfblad bij graveerden. Ze zagen hun doop als gered worden door het levensbedreigende water heen. Christus die niet alleen zichzelf door het water haalt, maar hen daarin meeneemt. Hij die hen een nieuwe bodem onder het bestaan geeft. En daarmee rust en vrede geeft. Het olijfblad is de voorbode van een nieuw leven in overvloed. God redde niet alleen Noach. In Noach dacht hij aan zijn vrouw en kinderen. Ze mochten delen in zijn redding. En God dacht ook aan de wilde dieren en het vee. Zij delen ook in de verlossing. De nieuwe schepping gaat niet alleen over ons eigen zielenheil. Het gaat ook over het welzijn van de schepping. Onze dieren, onze varkens, onze kalveren en onze kippen. Nog 1 ding. Begin vorige eeuw kregen een Groningse hoogleraar en een Friese dominee, Oepke Noordmans, aan de stok Van der Leeuw vond dat een kerkdienst een stukje hemel op aarde moest zijn. Een plek waar alles op zijn plek valt, waar alles samenvalt. Waar alles even klopt in een verzorgde, doorwrochte liturgie. En dat deed Noordmans op zijn achterste benen staan. Voor hem was de kerk als de ark van Noach. Een plek waar God zondaren behoudt. En met een optrek naar een nieuwe wereld. Was door het geweld van de wereld en Gods oordeel heen. In die ark ruik je wel eens wat. Gaat er ook wel eens wat mis. In die ark, die kist zonder roer, leren zondaren te vertrouwen op Gods belofte. Zelfs als er geen stip meer op de horizon te zien is. In die ark leren wij hem op zijn woord te geloven. Leren wij hem te gehoorzamen. Totdat de bodem van deze ark tot rust komt op een nieuwe wereld. Waar Christus je als een Noach, een rustbrenger, je volkomen doet rusten in een lang beloofd land. Amen.